Zo'n hele goede morgen. Ik moet even iets rechtzetten van dat laatste lied. Ik hoop niet dat u dat overwinningslied pas kunt zingen als u in de hemel bent. Want Paulus leert ons in Romeinen 8 vers 37 dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. We mogen nu al dat overwinningslied zingen. En natuurlijk, die overwinning die zal volledig worden als we bij de Heer Jezus zijn. Want als we kijken naar de realiteit van het leven, de realiteit van ons hart, dan zitten we toch nog niet echt in dat overwinningsleven. En toch zegt de Bijbel dat in Christus zijn we overwinnaars. En de macht van de zonde die is ongedaan gemaakt. Alleen, en dat is het thema van deze morgen, wij moeten leren heersen. En we horen altijd over, we moeten onderdanig zijn, maar de Bijbel leert ook dat wij moeten heersen. En de Bijbel laat ook heel duidelijk zien waarover wij dan moeten heersen. En om daarnaar te kijken, wilt u dan uw Bijbel openen in het begin in Genesis hoofdstuk 4. Genesis hoofdstuk 4, en dan lezen we een gedeelte over Kaïn en Abel, maar waar vooral de spotlight eigenlijk gericht is op Kaïn. En we zien dan heel veel aspecten in zijn leven die terugkomen in de hele geschiedenis van de mensheid. En het is heel bijzonder wat de Heer eigenlijk aan Kaïn onderwijst en hoe we dat teruggereflecteerd vinden in de brieven van Paulus en in het onderwijs van de Heer Jezus Christus. De geschiedenis in Genesis is als een soort fundament van de heilsgeschiedenis van God. En daarom is het ook zo belangrijk dat we die geschiedenis niet alleen kennen, maar dat we die geschiedenis ook gaan begrijpen en gaan ontdekken wat gebeurt daar nou eigenlijk. Want ik ben misschien net als u, je leest er soms zo makkelijk overheen. En soms denk nou die geschiedenis die ken ik wel. En dan word je er niet eens meer uitgedaagd om er eens bij stil te staan. Genesis 4, vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer, Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. En de Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. En toen ontstak Kaïn grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, Daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere en hij woonde in het land Not ten oosten van Eden. Laten we kort de Heere vragen om zijn zegen. Vader, dank u wel dat we deze geschiedenis van u hebben gekregen. En hij staat niet voor niets in uw woord. En ik bid u dat u door uw geest, Heere, deze geschiedenis zo levend maakt, maar dat we ook de lessen en principes van u daaruit mogen leren. En dat bid ik u uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. In deze geschiedenis komen we Kaïn op verschillende wijzen tegen. We komen hem tegen als de zoon van Adam en Eva, als de broer van Abel, als een werker, als een aanbidder, als een moordenaar en als een veroordeelde. Zeven aspecten die we terugzien over Kaïn in dit gedeelte. Maar het begint eerst met Adam. En Adam had gemeenschap met Eva. En er staat er mooi achter zijn vrouw. Er staat niet een vrouw. Gemeenschap vindt plaats binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw. Hier ligt al een principe voor het huwelijk en voor seksuele relaties. Die liggen binnen het huwelijk. Adam had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger. Adam en Eva waren gehoorzaam aan de opdracht van de Heere God. Genesis 1 vers 28. Ga dan heen, vermenigvuldig u en vul de aarde. En in gehoorzaamheid gebeurt dat. En ze hebben gemeenschap en er wordt een kind geboren en zij baarde Kaïn. Ze werd zwanger en baarde Kaïn. En dan zegt ze, en zei, ik heb een man gekregen. Ze zegt niet zoals nou de moderne wetenschap, ik heb iets gekregen. Of een ding, of een het, of we moeten nog wachten wat het worden gaat. Bij de geboorte zag ze duidelijk, het is een jongen, het is een man. En hier zegt ze, en ik heb een man van wie? Van de Heere gekregen. Duidelijk zien dat Gods hand in de voortplanting zit en dat de Heere nog steeds dat wonderlijke bewerkt als een zaad en een eicel bij elkaar komen. En als u daar niet meer over verwonderd bent, dan moet u weer zo'n DVD zoeken of een film die dat hele proces laat zien. En dan raak je zo onder de indruk en dan zie je, dit kan alleen maar van de Heere afkomen. En dat is zo prachtig wat hier al begint. Maar staat u er wel eens bij stil dat Eva op dat moment de eerste en enige vrouw is die een kind baart? Wist zij dan hoe dat allemaal ging? En ze wordt dikker en het gaat groeien. Misschien dat ze dat nog logisch vindt, maar dan komen de weeën. En zegt ze, Adam, help me. Toen zegt ze, ja, maar het is jouw schuld, dat je maar niet ongehoorzaam moet zijn. Wat wil je dan dat ik ga doen, zegt Adam, ga puffen of zo. En daar is dat hele puffen uit voorgekomen. Weet je, mensen weer geld aan verdiend. Maar staat u er wel eens bij stil? Daar is een man en een vrouw die geen voorbeeld hebben. Er zijn geen ervaringsdeskundigen. En daar lig je dan. Of zittend, of het is net in welke cultuur je opgroeit en hoe je dat doet. Maar dat is zo bijzonder. Maar ook dat ze weten, dit is van God gegeven. De eerste vrouw die een kind baart. En dan staat er in zijn baarde opnieuw. Zijn broer. Opnieuw duidelijk, het was een jongen. En het was de broer. En hij heette Abel. Nou, Kaïn betekent gekregen. En Abel betekent ijdelheid of nietigheid zelfs. Iets wat op de tweede plaats staat. Maar Abel staat misschien voor mensen op de tweede plaats, maar voor God staat niemand op de tweede plaats. Voor de Heere zijn we allemaal gelijk. Dat is zo bijzonder van de liefde van God. En Adam en Eva hebben heel veel zonen en dochters gekregen. Maar de Bijbel geeft maar drie namen en dat is Abel, Kaïn en Seth. En daarna hebben ze nog veel meer kinderen gekregen. Kan ook niet anders. Als je 900 zoveel jaar kan worden, heb je ook de tijd om een flink nest bij elkaar te krijgen. Maar hier zien we dan twee zonen geboren. En dan staat er, Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. Kaïn was de oudste en het lijkt wel of Kaïn het werk van Adam voortzette. Want Adam was, gij zult de aarde bewerken met het zweet des aanschijns. En Kaïn is daar waarschijnlijk in opgevolgd. En Abel is een heel ander beroep aangegaan. Die werd herder van kleinvee. En dat is zo mooi dat binnen het werk van de Here er zoveel mogelijkheden zijn. Dat zien we hier ook. Je hoeft niet allemaal zendeling te worden of allemaal evangelist of allemaal voorganger of allemaal. Nee, er is een verscheidenheid in de arbeid van God. En hier zien we die verscheidenheid, zien we gewoon komen. De een is herder en de ander bewerkt de aardbodem. En dan begint er iets bijzonders. Of daar even nog op terug. Werken trouwens is helemaal niks verkeerds. Want de wet zegt zelf, 6 dagen zult gij arbeiden, ja. Wij proberen het helemaal naar 4 terug te brengen, naar 3 zelfs. Met hetzelfde salaris als 6 dagen. Maar de Bijbel zegt nog steeds, het is echt niet verkeerd hoor. Als je 6 dagen arbeidt en de 7e dag rust. En vroeger was het ook zo. Ik denk dat je misschien nog wel broeders en zusters zijn die in dat proces zaten. En ik weet nog dat ik 6 dagen naar school ging. Zaterdag moest ik ook naar school. 6 dagen. En zondag was de rustdag. Werken is gezond. En Paulus zegt zelfs dat hij een afschuw heeft van mensen die niet willen werken. Dus werken, dat hoort er gewoon bij. We zien dat in het woord. En dan gebeurt er iets bijzonders. Moet u lezen. En dan staat er, en het gebeurde na verloop van dagen, dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleivee en van hun vet. En de Heere sloeg nu 8, en dan komen we daar straks verder op. Maar wat te zien is, dat beide een offer brachten. Dus beide geloofden dat God er is. Soms wordt van Kaïn gezegd dat hij een ongelovige was. Nee, je gaat geen offer brengen als je niet gelooft. Hij gelooft in een God. En hij gelooft dat hij dan ook een offer moet brengen. En vaak wordt dan ook gelijk gezegd, ja, hij bracht het verkeerde offer. Nou, dat is de vraag, want later lezen we in de Bijbel dat je ook graan en vruchtoffers mag brengen, wat heel duidelijk in Leviticus geschreven staat. Dus was het echt het verkeerde offer? En soms zeggen we dan, ja, misschien bracht hij wel een bloemkool en een bloemkool kan niet sterven en een bloemkool heeft geen bloed. En Abel die had het begrepen, want zijn vader en moeder waren bekleed met vellen van dieren en die moesten sterven, er moest bloed vloeien. En zo kunnen we dat theologisch helemaal uitbouwen. Maar de vraag is of dat zo is. Want er was nog geen wet, er was nog geen geschreven regels. Er was de overlevering van zijn vader en zijn moeder en daar hebben ze op gereageerd. Maar als Abel en Kaïn beide oprecht een offer gaan brengen, dan is het de vraag, is het offer fout of mankeerde er wat aan de oprechtheid? Want wat ik zo bijzonder vind in dit gedeelte, als ze beide een offer gebracht hebben, dan staat er heel duidelijk dat de Heere sloeg nu 8 op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen 8. Met andere woorden, dat de Heere het wezen wie je bent, je hartgesteldheid, niet losweekt van het offer, maar dat in verbinding brengt met elkaar. En dan kijkt hij nog niet eens eerst naar dat offer, maar hij kijkt naar de hartsgesteldheid waarmee dat offer gebracht wordt. En dat zien we later terug ook. Als een rijke man, zeg maar 100 euro in het offerzakje doet. En de weduwe 2 penningen. Dan kijkt de Heere niet naar de hoeveelheid, de waarde. En hij zegt niet, natuurlijk moet je 100 euro geven. Je moet alles aan de Heer geven. Nee, hij kijkt naar het hart wat erachter zit. En dat zien we hier duidelijk ook, dat het hart erachter moet zitten. En we hebben net dat lied gezongen, heel mijn hart geef ik u. Mag ik u vragen, is dat werkelijk zo? Is dat werkelijk zo? Menen we dat? Als we zingen, Heere, heel mijn hart geef ik u. En als u dat echt oprecht zingt en echt oprecht zegt en echt oprecht tot hem uitroept, dan komt u erachter hoe dat hart zo vaak in de weg zit in een oprechte wandel met de Heer. Want ons hart is arglistig. Ons hart kan ons zelfs voor de gek houden. En misschien heeft het hart hier wel zo'n rol gespeeld dat het Kain voor de gek hield. En de Heere die reageert dan op. En het is dat offer. Het is het hartsgesteldheid. En waar ligt die nauwe samenwerking tussen dat? Tussen die twee. Want in Hebreeën 11 lezen we dat door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Wil dat zeggen dan dat een dier een beter offer is dan groente? Of is het geloof wat erachter zit? Het geloof wat God daarmee gaat doen. Is dat een beter offer? Of zoals 1 Johannes 3 vers 12 zegt, niet zoals Kain, want hij was uit de boze. Er staat niet zoals Kain die een verkeerd offer bracht. Er staat niet zoals Kain, hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En dan staat er de vraag, en waarom sloeg hij zijn broer dood? Omdat zijn werken slecht waren. Er staat niet omdat zijn offer slecht was, maar zijn werken waren slecht. En die van zijn broer rechtvaardigd. Er wordt naar het hart gekregen. Bij mij blijft de vraag wel hangen, hoe merkte Kain dat op? Daar zit je naast elkaar en de een legt een dier. En de ander legt, nou ja, laat hij maar zijn groenten, zijn vruchten, de opbrengst van zijn land. En Kain bemerkt dat het offer van Abel wordt aangenomen. Hoe zou dat nou gegaan zijn? Heeft u daar wel eens over gedacht? Hoe zou dat, zou die misschien het gezicht van Abel hebben gezien? Waar een enorme vreugde, een enorme dankbaarheid, een enorme eerbied vanuit straalde. Dat hij haast de glans had die Mozes later had. En dat Kain zag, wat gebeurt daar? Is het die manier gebeurd? Of is het misschien gebeurd zoals we een keer lezen bij Aaron in Leviticus, bij Elia in 1 Koningen en bij Salomo in 2 Kronieken, dat de Heere met een vuur uit de hemel dat offer opslokte en wegnam. We weten het niet, de Bijbel laat het niet zien, maar het zouden 2 manieren kunnen zijn. Maar wat hij zag, had een impact in zijn leven. En het maakte hem jaloers, het maakte hem kwaad en het ontstelde zijn hart. En dan komt de Heere. Dan komt de Heere. Ik vind dat zoiets bijzonders. Als u in de bedelingenleer gelooft, dan komt genade pas ergens naar Ginter, hè? Maar genade van God zie je al in het begin van de Bijbel. Als Adam en Eva zondigen, dan roept God Adam. Maar hij had toch gezegd, als je van die boom eet, zul je voorzeker sterven. Waarom roept hij hem dan eerst? Dat is genade, om een kans te geven om je zonde te belijden. En te zeggen, Heere, wilt u me vergeven? Ik ben verkeerd geweest. Vergeef me alsjeblieft. Maar daar vind je niks van. En hier zien we ook vers 6. En de Heere zei tegen Kaïn, Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? Wist de Heere dat dan niet? Was hij op dat moment niet die alwetende God? Natuurlijk wel. God had geen antwoord op die vraag nodig. Kaïn had die vraag nodig. En zo hebben wij heel vaak in ons leven die vraag van God aan ons nodig. Omdat de Heere wil dat we vanuit die vraag ontdekken waar we staan in het leven. Of ons hart wel echt oprecht is. Of we werkelijk tegen de zonde zijn. Of dat maar toelaat in ons leven en zeggen, zo ben ik nu eenmaal. Nee, zo was u eenmaal. Toen u nog geen christen was. Maar in Christus bent u een nieuwe schepping geworden. En dan doet de zonde pijn en het doet verdriet. En een goede oplossing is er tegen strijden. Daar komen we later nog op terug, op het strijden. En de Heere zegt hier, waarom, Kaïn, bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Hij wil hem even tot nadenken stemmen. En de Heere helpt hem daarbij zelfs. En hij zegt, is het niet zo dat als je het goede doet, dan kun je met je hoofd omhoog lopen. Toch? Dan kun je elkaar recht in de ogen kijken. En zo is ook in het huwelijk, lieve broeders en zusters. Als je niks te verbergen hebt, kun je elkaar in de ogen kijken. Maar als je wat te verbergen hebt, dan ga je zo hè, met elkaar praten. Zo. Dan durf je elkaar niet meer aan te kijken. Maar de Bijbel zegt, als je het goede doet, dan kun je je hoofd opheffen. Dan kun je eerlijk en oprecht zijn. Want je hebt niks te verbergen. Maar, zegt hij, als u het goede niet doet. En moet u lezen hier. Als u het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur. Ligt de zonde aan de deur. Nou, die tekst wordt het meest gebruikt als we het over Jehovah-getuigen hebben die aan je deur staan. En pas op dat je de deur niet voor ze open doet. Want als je ze open doet, zetten ze de voeten tussen en ze zijn bijna binnen. Nou, dat is niet met Jehovah-getuigen, dat is met de zonde zo erg. De zonde ligt aan de deur. Ligt ook aan de deur van een wederom geboren christen. Want al heeft de duivel de strijd om uw ziel verloren, hij heeft nog niet de strijd verloren om zo in uw leven te werken dat u geen getuige bent, waardoor anderen tot geloof en bekering komen. Want u bent een gevaar voor hem geworden. Want als het goede verlangen is, dan is het verlangen dat degene die u lief hebben en daarbuiten en steeds verder wereldwijd, dat mensen tot geloof en bekering komen en gered worden voor de eeuwigheid, of niet? Daar kunnen we toch amen op zeggen. Dat is toch het verlangen. Maar de zonde ligt aan de deur. Als een remming in onze persoonlijke relatie met de Heer, waardoor ons getuigenis zijn waarde gaat verliezen. En dan zegt hij hier, die ligt voor de deur en dan moet u luisteren. Naar u gaat zijn begeerte uit. Hier in deze geschiedenis laat de Heere al zien dat de zonde niet alleen voor de deur ligt, maar er is een begeerte in die zonde om uw leven in relatie met de Heere stuk te maken. Dat is de kracht van de zonde. En Paulus was ook iemand die daarmee worstelde. En hij zegt heel eerlijk, de dingen die ik wil doen, die doe ik niet. En die ik niet wil doen, doe ik wel. En dan grijpt hij terug op die overwinning in Christus. En dan grijpt hij terug op de liefde van God. En dat niets en niemand ons kan scheiden van die liefde. En dat geeft hem die hoop waar we van gezongen hebben. Dat al ligt die zonde aan die deur, al gaat de begeerte uit, wij staan in de overwinning. Maar hoe doe je dat? Dan zegt hij hier, naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Dat is apart, hè? God zegt niet, Kaïn, die zonde ligt aan de deur, de begeerte gaat naar je uit, maar maak je geen zorgen hoor. Ik ga daarover heersen. De Heer zegt, nee, jij moet erover gaan heersen. Jij moet een keuze gaan maken. Jij moet laten zien, dit is niet wat ik wil. En zo is het op vele terreinen van ons leven. En u kunt allemaal daarover meepraten. Dat soms herinneringen van vroeger, die niet goed waren, zomaar eens opkomen. Hè? De ouderen onder ons weten nog wat een diaslee is. Hè? Dat kent u nog wel, hè? Van die rampzalige dingen die altijd vallen voordat je een presentatie gaat geven. En dan moet je al die dia's er weer. Maar zo zie ik dat wel eens in mijn hoofd, in mijn hersenen. En opeens komt er zo'n diaslee uit het archief en die laat allemaal dingen zien. En dan kan ik twee dingen doen. Het toelaten of zeggen, Heer, deze hoort hier niet thuis. Deze hoort helemaal niet meer in mijn gedachten. Heren, dit wil ik belijden als zonde. Heren, en weg met die dia. En dan komt het misschien wel 3-4 keer terug. Maar elke keer als ik zeg weg, dit hoort niet meer in mijn gedachten, dan merk ik, dan ebt het ook weg. Dan ga je heersen over je zonde. En dat is op alle terrein. En u kent van ieder hier die hier zit, u kent uw eigen zwakheden. U weet wat u tot zonde verleidt. En dan moet u leren zeggen, nee. En u moet niet eerst doorgaan en daarna zeggen, ja, toch wel jammer dat ik weer gevallen ben. Nee, voordat u valt, moet u al leren zeggen, nee, dit is niet wat ik wil. Ik wil dit niet zien, ik wil dit niet horen, ik wil daar geen deel van zijn. Hier worden we opgeroepen om te heersen. En natuurlijk kunnen we dat niet in eigen kracht. Maar heeft de Heer niet alles gegeven om het te kunnen doen? We hebben de Heilige Geest gekregen toen we tot geloof kwamen. We hebben zijn woord gekregen. We hebben broeders en zusters. We hebben de gemeente. We hebben voorbeelden, getuigen in de schrift. Dat je een keuze kunt maken. En radicaal kunt zijn en zeggen, dit past niet meer in mijn leven. En hier zien we dat God hem de wegen geeft. Je kan het goede doen, je hoofd opheffen, of het kwade doen. En de zonde krijgt de ruimte. En dan zou je toch denken, Kaïn heeft zijn les geleerd. Nee, Kaïns hart zat niet op de goede plek. Want wat staat er? En Kaïn sprak met zijn broer. We lezen niet eens op een reactie, op een antwoord. En hij zei, en Kaïn sprak met zijn broer. En toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer aanviel en hem doodde. Nou, dat woord aanvallen al, laat al zien de woede. De woede die er uitkwam. Een dier, een prooi, een roofdier valt aan. En hier zien we dat hij in dat gedaante eigenlijk zijn broer aanviel. Zijn broer aanviel. Hij ging niet heersen. En wat gebeurt er? Hij valt hem aan, hij doodt hem daar. En dan komt de Heere weer en die zegt, waar is Abel, uw broer? Opnieuw! Geef God een kans dat Abel kan zeggen, Heer, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik heb hem gedood. Wat zegt hij? Hij zegt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Weet u, als uw hart niet in orde zit, dan is er ruimte voor zonde. En wat is gepaard met de zonde is altijd de leugen. En een leugen is een leugen, ook een leugentje om best wil, blijft een leugen. En hier zegt hij, ik weet het niet. Tuurlijk weet hij het wel. En dan zegt hij nog iets, ben ik dan de hoeder van mijn broeder? Ja, dat was hij, want hij was de eerste, hij was de oudste broer. En hij had een verantwoording over zijn jongere broer. Maar alles gooit hij van zich af. Alles gooit hij van zich af. En hij belijdt niet, maar hij verwerpt alles, hij liegt. En hier zien we dat het gif van de zonde, dat aan de deur ligt, als dat eenmaal die ruimte krijgt, dat het door gaat werken en het steeds erger wordt. Als je problemen hebt, of het nou in je persoonlijke relaties, op je werk, in je huwelijk of wat dan ook, dan is vandaag de dag dat je de dingen recht zet. Want als het niet recht gezet wordt, dan gaat die kier alleen maar wijder worden. En hoe wijder het wordt, hoe soms het moeilijker wordt om het weer bij elkaar te krijgen. En de Heere zegt, nu, vandaag is de dag dat je dingen in orde brengt. Wij kunnen heersen over deze dingen. Heere, dit is niet overeenkomstig uw wil. We zingen toch, ik wil uw wil doen, heel mijn hart is voor u. Laat ons hart dan ook helemaal aan hem geven. En dan zegt de Heere, in vers 10, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Dat is heel bijzonder. Wij denken, wij kunnen het bedekken. Misschien heeft hij Abel wel begraven. Maar het bloed dat roept. Moet u eens even kijken in Matteüs hoofdstuk 23. Staat ook in Lucas 11. Maar Matteüs hoofdstuk 23. En dan zijn we ruim 4000 jaar verder. En moet je kijken wat de Heer Jezus dan zegt. En dat gaat in zijn reden tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Maar dan zegt hij in Matteüs 23, vanaf vers 34. Matteüs 23, vanaf vers 34. Dan zegt hij, daarom zie, ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe. En sommigen van hen zullen u doden en kruisigen. En sommigen van hen zullen u geeselen in de synagogen. En u zult hen vervolgen van stad tot stad. Opdat over u al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergoten is op de aarde. Vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berachia, die u gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Zacharia, een van de laatste profeten. Maar de Heere Jezus spreekt over al die zonden, al die ongerechtigheid, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, dat zal niet verborgen blijven. Alles zal ter verantwoording worden geroepen. En wat is het dan, een genade van God, dat je nu al kunt naderen tot een ander bloed. Het bloed van de Heere Jezus Christus. En er staat zo mooi in Hebreeën hoofdstuk 12, dat begint eerdere versen met, u bent genaderd. En dan zegt hij in vers 24, tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus Christus. En tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen, NBG zegt krachtige dingen, spreekt dan dat van Abel. Dat van Abel ligt er nog steeds. Tot Zacharias en tot de dag van vandaag. Alle ongerechtigheid die in deze wereld gebeurt, zal geoordeeld worden. En dan zegt de Heere, te midden van dat kun je je uitstrekken naar het bloed dat vergoten is voor al onze zonden. En dat is het bloed van de Heere Jezus Christus. En dan wordt hij geoordeeld. En dan zien we Kain terug als de geoordeelde. En dan zegt de Heere in vers 11, nu dan, u bent vervloekt. Het is de eerste keer in de Bijbel dat een mens vervloekt wordt. De eerste vervloeking was voor Satan. Die werd vervloekt. Toen Adam en Eva zondigden, werd de aardbodem vervloekt. En Kain is de eerste mens die vervloekt werd. En dan staat er over hem, even kijken hoor, ja, weg van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En ik denk dat is de vervloeking, want de aarde was al vervloekt. En hij zou geen volle opbrengsten meer hebben. Hij zou met zweet des aanschijns moeten werken. Maar wat is de vervloeking? Dolend en dwalend over de aarde gaan. Er was een dominee in Katwijk, die had op zijn voorruit, op zijn raam, heel grote letters staan. Onrustig is ons hart, tot het rust vindt bij God. En hier zien we het principe van dolend over de aarde gaan. En wat gaan er veel mensen in een schijn van leven dat het goed gaat, maar dolend en verborgen een leven hebben hier op aarde. Pas die miljardair, ik weet niet eens hoe je dat schrijft, miljardair, en hoe je dat op je afschriftje krijgt. Misschien krijg je zulke lange afschriften van de bank, als je miljardair bedragen hebt. En een man die zo rijk is, zo'n macht had, dat hij zelfs regeringleiders kon omkopen. En een verborgen leven leed. En dat verborgen leven heeft hem zo ver gebracht dat hij zich vorige maand in een cel heeft opgehangen. Deze man was dolend, verdwaald, ver van het aangezicht van God. Want dat besefte Kain opeens. Want hij zegt tegen de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Hij wist nog niet hoe groot de genade van God was. Want er is geen misdaad te groot die niet vergeven kan worden. Maar hier zegt hij, zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Dat is de diepe nood van een mens. Want Romeinen 3 vers 23 leert toch, doch alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid, het aangezicht van God in hun leven. En daarom blijf je dan ook je hele leven zoeken naar wat de waarheid is. Maar die waarheid vind je in Christus, die de weerspiegeling is van de heerlijkheid van God. Dus er is een antwoord. En is het niet 1 Thessalonicenzen dat leert dat zij die onrechtvaardig leven verbannen worden ver van het aangezicht van God. En dat is op zichzelf al een hel. Ver van het aangezicht van God. En hier zien we dat hij dan een vraag stelt. Dan zegt hij, het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Er is een angst gekomen. En nog steeds geen bekering. Nog steeds geen berouw. En dan staat er, de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kain doodt zevenvoudig gewroken worden. Hij krijgt zelfs een teken dat hij niet gedood zou worden. Wat een genade van God elke keer weer. Elke keer weer. Maar Kain, die zegt tegen God, als God vraagt waar is Abel, dan zegt hij, ben ik soms zijn hoeder? En hij komt in diepe nood. En hij vraagt wel hulp van de hoeder. Want hij bemerkt waar zijn leven nu uiteindelijk terechtkomt. En God geeft hem zelfs een zegel. En hoe dat verder afloopt, we zien alleen dat hij gemeenschap had en een hele nieuwe generatie opbouwt, maar wat verder afdrijft van God. En dan lijkt het zo verloren. Zo verloren. De Satan heeft weer winst behaald. Het is hem weer gelukt om het heilsplan van God af te remmen. Nou, niets kan het heilplan van God afremmen of stoppen. Want dan lezen we in vers 25. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw. Nog steeds dezelfde, hè, met Eva. En zij baarde een zoon en gaf hem Seth. Want zei ze, en prachtig hè, God heeft mij ander nageslacht gegeven. In plaats van Abel. Kain heeft hem immers gedood. Wat een rijkdom als wij geloven in die zoon die de plaats heeft ingenomen van elke zondaar van alle eeuwen heen. Hij heeft ons een andere zoon gegeven. Daar waar in de heilsgeschiedenis iedereen faalt, is er één die op het kruis van Golgotha zei, het is volbracht. het is volbracht. En dat is de genadeboodschap die wij steeds weer willen brengen. Het is voor jou, voor u volbracht. En dan mogen we in dat volbrachte werk van Christus mogen we gaan staan. In dat volbrachte werk mogen we gaan staan in de overwinning die Hij voor ons behaald heeft. Maar in die overwinning, in die genade, moeten wij leren juiste keuzes te maken. Keuzes die overeenkomen met dit handboek. Met dit handboek. Er werd John Piper een vraag gesteld over huwelijksproblemen en ongerechtigheid en alles. En toen zegt hij, alle antwoorden liggen in dit boek. Volgende vraag. Maar het punt is, we onderzoeken het boek niet meer. En velen geloven het boek niet meer. Of we beginnen het boek gedeeltelijk nog maar te geloven, wat bij ons past. Dit is het woord van God. Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. En wat een genade van God dat we het alleen maar hoeven te geloven. Begrijpen komt daarna wel. En hoe meer je studeert, hoe minder je eigenlijk gaat begrijpen. Want het maakt de Heere zo groot, zo bijzonder, zo rijk. Maar Hij heeft een andere zoon gegeven. Seth was een van de voorlopers. Want uit zijn familie begonnen ze ook weer de Heere te aanbidden. Maar zijn zoon, de Heere Jezus, heeft het voor ons volbracht. Zondigen we dan niet meer? Och ja. Dat doen we. Althans, ik wel. Als u het niet meer doet, wil ik graag van u leren na deze dienst. Maar wat een rijkdom dat 1 Johannes dan zegt. Dat als wij zondigen, dat we ze mogen belijden. En dat Hij getrouw en rechtvaardig is om die zonde ook weer te vergeven. En dat is niet belijden om gered te worden. Eens gered, zijn we altijd gered. Hij heeft het volbracht. Maar het gaat om die relatie steeds weer te herstellen. En die relatie met God zuiver te houden. En dan is natuurlijk de vraag. Hoe is het met ons hart? Waarom doen we de dingen die we doen? Waarom leven we het christenleven zoals we het leven? Waarom bent u vanmorgen hier? Waarom hebben we de liturgie zoals we hem hebben? Hoe zijn onze keuzes? Met andere woorden, hoe is het met jou, hoe is het met uw hart? Hoe zit ons hart erin? Hoe zitten we er zelf in? En dat is een vraag die ik u mee wil geven. En misschien met elkaar daarover gaat hebben vanmiddag. En de beste is natuurlijk aan degene te vragen die dichtst bij je zit. Wat denk jij dat het bij mij schort? Vind ik een enge vraag om aan mijn vrouw te stellen, want dan heeft ze gelijk zo'n lijst. Want zij kent mij als geen ander. En toch is het goed om te doen. Waarom? Omdat je toch een hart wil hebben wat de Heere wel behagelijk is. Een hart wil hebben dat de Heere looft en prijst. Een hart wil hebben dat zich wil onderwerpen aan zijn wil, aan zijn gezag. Een hart wil hebben dat door de Heere gebruikt kan worden tot eer en glorie van zijn naam. Zodat je werkelijk met je hart kunt zingen, mijn hoop is op u, Heer. Vader, we komen u zo bijzonder danken weer deze morgen voor de rijkdom van uw woord. Een geschiedenis van zoveel duizend jaren terug. Waar we die worsteling en die strijd zien, Heren. Twee broers, in hetzelfde gezin opgegroeid. Dezelfde geschiedenis achter zich. En toch met een verschillend hart. Waarbij de een zijn hoofd kon opheffen en de ander niet. Waarbij de een het offer en het hart overeenkwamen en bij de ander niet. Maar de les die hier ligt, Heren, is ook voor vandaag voor ons. Want de zonde ligt aan de deur. Maar u roept ons op dat wij daarover moeten heersen. Wij moeten keuzes maken. Wij moeten kunnen zeggen, nee, dit hoort niet in mijn leven thuis. Dit hoort niet in mijn huwelijk thuis. Dit hoort niet in ons gezin thuis. Want dit is niet van u. Vader, ik wil u zo bidden dat u door uw geest ons duidelijkheid geeft in ons eigen leven. Waar schort het? Waarin kunnen we de juiste keuzes maken? Opdat ons leven, Heere, volledig u toegewijd zal zijn. Vader, dat bidden we voor ons persoonlijk, maar ook als gemeente in het geheel. Vader, dat het werkelijk een lofprijzing zal zijn, niet alleen met lippen, maar ook met ons hart. Wil u ons daar tegemoet in komen? En dat bidden we uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen.